We houden ons dus in dit seizoen bezig met de 7 uitdrukkingen in het Johannesevangelie, waar de Heer Jezus geduid wordt met het woordje ik ben. We hebben al een groot aantal uitdrukkingen gevonden. En vanavond is dus aan de beurt ik ben de ware wijnstok. Maar bij die uitdrukkingen ik ben horen 7 wonderen die door de Heer Jezus gedaan zijn in het Johannesevangelie. Ik probeerde iedere keer te zeggen dat er veel meer wonderen zijn gedaan dan 7. Maar 7 van die wonderen worden in het Johannesevangelie genoemd. En die 7 wonderen horen bij die uitdrukkingen ik ben.
Nu gaat-ie.
Ik hoop dat, ja, duidelijk.
Sorry.
7 uitdrukkingen, ik ben in het Johannesevangelie. En 7 wonderen ook in het Johannesevangelie. En die 7 wonderen en die 7 uitdrukkingen horen bij elkaar. En ik zei, de Heer heeft veel meer dan 7 wonderen gedaan. Maar 7 worden hier genoemd. Ik wil daarmee beginnen. Dus eerst ga ik lezen Johannes 15... Evangelie van Johannes, hoofdstuk 15. Vers 1. Ik lees dat voor uit de herziene Statenvertaling. Ik ben, zegt de Heer Jezus zelf, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman, vertalingen, of wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank, en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Dat is de uitdrukking, ik ben de ware wijnstok. En het wonder dat daarbij hoort, vindt u in Johannes 2, hetzelfde evangelie van Johannes, dat zei ik zo pas natuurlijk ook, hoofdstuk 2. Dat is ook vanaf het eerste vers, Johannes 2, vers 1. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Maar Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe dat. En daar waren 6 stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. En in deze Bijbel staat een voetnoot bij metreten. Dat is een inhoudsmaat van ongeveer 40 of 39 liter. Dus een inhoud van 2 of 3 metreten. En Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. Maar u hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Capernaum. Hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen en ze bleven daar niet vele dagen. Nu nog iets uit de schrift. Psalm 80. Om, ik denk, de achtergrond te pakken. Psalm 80. Vers 9. U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven. U moet dus terugdenken aan hoe het volk Israël uit Egypte is geplukt. U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, de heidenvolken verdreven en hem, dus die wijnstok, geplant. U hebt een plaats voor hem bereid en hem wortel doet schieten, zodat hij heel het land vulde. Dus die wijnstok uit Egypte zou vervullend zijn. Volgende tekst komt uit Jesaja. Jesaja hoofdstuk 5. Jesaja hoofdstuk 5. Vers 1. Ik wil graag voor mijn beminde zingen een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren en hakte ook een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem, mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en mijn wijngaard. Wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard dan wat ik eraan gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht? Nu dan, ik wil u graag bekendmaken wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik zal zijn omheining wegnemen, zodat hij verwoest zal worden. Ik zal er een bres slaan in zijn muur, zodat hij vertrapt zal worden. Ik zal er een wildernis van maken. Hij zal niet gesnoeid worden of geschoffeld. Met doornen en distels, die zullen daar opschieten. En ik zal de wolken gebiedend geen regen erop te laten neerkomen. En dan komt de conclusie, want de wijngaard van de Heere van de legermachten is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het werd bloedbestuur. Hij verwachtte gerechtigheid, maar het werd geschreeuw. Tot zover het lezen van de schrift. Als de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman of de wijngaardenier, dan zegt hij hiermee De mannen van Israël waren de wijnstok. Maar dat is niet goed gegaan. Het heil is dus niet meer en de zegen is dus niet meer van Israël of uit Israël. Maar het heil en de zegen is uit hem. En dat is een hele scherpe. Ook vandaag wordt heel vaak gesuggereerd dat alle zegeningen uit Israël zouden komen. Natuurlijk heeft Israël daarmee te maken. Een schitterende toekomst is voor Israël weggelegd. Ze zullen daar wonen in dat land en de Heer zal hun Heer zijn. En ze zullen daar buitengewoon gezegend worden. Maar de Heer maakt heel duidelijk. Ze hebben dus alles eigenlijk laten versloffen. Die hele wijngaard is verpauperd, zo zouden we dat vandaag zeggen. Het is onkruid, er is geen zorg aan besteed, het is niks. De mannen van Juda, de mannen van Israël, waren een lievelingsplant. En de Heer had ze daar neergezet op een vruchtbare plek en ervoor gezorgd. Maar het werd bloedbestuur in plaats van vruchtdragen. Wetsverkrachting in plaats van wetsondersteunend van de wet die geëerbiedigd werd. En het is om die reden, lieve broeders en zusters, dat de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Dat komt dus niet zomaar uit de lucht vallen. Niet om nog iets nieuws te zeggen, want dit is helemaal niet nieuw. Dit is de oude lijn van het Oude Testament. Heel concreet, Psalm 80 heb ik u gelezen en Jesaja 5, en die moet je eigenlijk vasthouden, want daar staat nogal het een en het ander. En die lijn wordt door de Heer Jezus nu ineens neergezet. En nu zijn de mannen van Juda of de mannen van Israël het niet meer, maar nu is hij het. En dat is soms een hele moeilijke. Ik weet niet of je daar ooit mee te maken hebt gehad. Dit wordt even heel moeilijk misschien. Heel vaak wordt gezegd dat de gemeente van onze Heer Jezus Christus op Israël is gefundeerd. Dat zij de wortel zijn, de wortelstam zijn, en dat wij op die stam zijn geënt. Nu, we zijn inderdaad, zegt Romeinen 11, op een stam geënt. Absoluut. 100% zeker. Maar voor velen is het soms zo. Nou ja, dus we hebben dus eigenlijk die stam, dat is Israël. En we zijn dus in Israël geënt of op Israël gezet. En we hebben dus alles te danken aan die stam Israël. En we maken een kardinale denkfout door te veronderstellen dat die stam Israël is. Dat staat nergens, dat kunt u helemaal niet vinden. Wat er wel is, dat er een getuigenis van God op aarde was. Ook ver voor Israël bestond. Denkt u alleen maar aan Noach, eeuwen eerder. Dat was een getuigenis van God op aarde. Maar zelfs daarvoor, in de dagen van Enos, ging men de naam van de Heere aanroepen. Ook toen was er een getuigenis van God op aarde. Enos, zijn getuigenis, ging in de nazaten uiteindelijk teloor. Ging ook voorbij, want de zonvloed kwam. En Noach mocht opnieuw beginnen op een nieuwe en een gereinigde aarde. Heeft opnieuw een altaar gebouwd en de Heer heeft opnieuw geantwoord. Dat was een getuigenis van God op aarde, maar dat had nog niks met Israël te maken. Die moesten nog komen. Een van de zonen van Noach is Sem. En Sem heeft uiteindelijk een lijn naar Abraham. Enfin, dat weet u wel, het antisemitisme, dat hoort u vandaar bijna elke dag. Maar dat komt omdat Sem, maar dat is de zoon van Noach. Toen Abraham kwam, was dat niet het eerste keer dat er een getuigenis van God op aarde was. Dat was al daarvoor gebeurd. Het was al een paar keer niet goed gegaan, notabene. Anders had de zonvloed niet nodig kunnen zijn. En als in Romeinen 11 gesproken wordt over een wortelstam, een wortelstomp, een bodemplaats, zal ik maar zeggen, een vruchtbare plaat, dan is dat niet Israël, maar dan is het getuigenis van God op aarde. Dat is het, de bodemplaat, het getuigenis van God op aarde. En daar is Israël op gezet, volgens Romeinen 11, om te functioneren. En toen dat niet ging, zijn de takken afgebroken. Ik citeer Romeinen 11. En toen is de gemeente gekomen en die is op diezelfde bodem gezet. Niet op Israël, maar op het getuigenis van God op aarde. Tot het moment dat de gemeente zal worden weggerukt, zal worden weggenomen. En dan komt Israël weer terug op die oude wortelstomp. En daar hebben ze al ooit op gestaan. En ze zullen daar ook dan in de toekomst prachtig op functioneren. Die lijn is hopelijk een keer helder voor u, dat u dit opsluit, zodat u niet meer in de war gebracht wordt. Het getuigenis van God op aarde, dat is dat wat van God zelf uitging. Ik moet dat even kwijt, want de Heer Jezus gaat hier zeggen, niet de mannen van Juda zijn de wijnstok. En ik zal mijn eigen wijngaard wel eens goed omspitten. En ik zal mijn eigen wijngaard wel eens goed bemesten. En ik zal mijn eigen wijngaard weer goed onderhouden. Ik zal weer een toren bouwen of ik zal weer een perskuip aanbrengen. Ik zal weer een muur benselen. Dat zegt de Heer niet. Nee, dat was bloedbestuur. Dat is niet goed gegaan. Toen ze hem op zijn waarde moesten schatten, zegt het boek Zacharia zo schrijnend, maar heel scherp in hoofdstuk 11. Toen hebben ze nou 60 zilverstukken, 30 zilverstukken, dat is zijn waarde waarop hij geschat werd. Het loon wat Judas in zijn handen had. Door de leiders van toen, de overpriesters, de schriftgeleerden, die hebben dat ervoor op willen hoesten. Verder kwamen ze niet. En ze hebben dat in de tempel gegooid. Ja, dat heeft Judas gedaan, maar Zacharia 11 zegt, dat is mijn loon waarop ik geschat ben. En ze hebben dat de pottenbakker toegeworpen. Zacharia 11, ver voor die akker van de pottenbakker gekocht werd in het Nieuwe Testament. Dus honderden jaren eerder. En die akker van de pottenbakker, ik weet niet of u zich dat ooit hebt gerealiseerd, maar een pottenbakker heeft een hele vruchtbare akker gekocht. Of leem of kleiachtig spul is, waar hij kon spitten, waar hij klei kon gebruiken om zijn potten te maken. En als die klei eraf gegraven was, als die vruchtbare grond er niet meer was, dan was die akker voor de pottenbakker waardeloos. Daar viel niks meer te spitten waar hij nog wat mee kon. En dus werd zo'n akker verkocht. Zo'n akker hebben ze gekocht. Dood. Akeldama. Dat is heel merkwaardig. En ze hebben dus dat zo in elkaar gestoken, maar de Heer zegt, ik was jullie niet meer waard dan 30 zilverstukken. Dat was het ongeveer. En wat je overhield is een dode boel, een kerkhof. Een begraafplaats voor de vreemdelingen. Akeldama. Dat is heel schrijnend. De Heer Jezus zegt, wetend dat dit allemaal stond te gebeuren, maar ik ben die ware wijnstok. Er komt een nieuwe en volkomen nieuwe situatie. En dat heeft te maken met wie ik ben. En mijn vader is de landman. En de Heer Jezus had zo'n schitterende gelijkenis verteld, maar heel schrijnend ook, in zijn omwandeling. Er was een meneer, die had een grote wijngaard, die had hij dan verhuurd aan landlieden, ging buitenslands. Enfin, je kent het wel, hij stuurde op een bepaald moment zijn knechten om van de vrucht van die wijngaard te genieten. Nou, die hebben ze weggestuurd zonder iets. De een hebben ze geslagen, de ander hebben ze geschonden, de ander hebben ze gedood. Ze hebben uiteindelijk, de eigenaar nog één zoon, nou die zullen ze mogelijk ontzien. En wat gebeurde, dat is de erfgenaam, laten we hem doden buiten de wijngaard. En de wijngaard is van ons. Maar dat is precies hetzelfde. De wijngaard is de plek waar de heren zou genieten. Ik heb me vroeger verbaasd. Ik kom uit een nestje waar mijn moeder, haar vader was een alcoholist en was altijd, nou ja, voorslagen verslaafd. En er waren 6 meiden in dat gezin met een paar jongens. Maar die 6 meiden die zijn allemaal lid van de Blauwe Knoop geworden. Mijn moeder dus ook. Maar dat komt omdat er thuis zo'n verschrikkelijke narigheid van alcohol te zien is geweest. Dus we kregen thuis oudejaarsavond alcoholvrije likeur. Vertaal het maar gewoon een glaasje Raja. Maar het heette wat deftig. Maar het was het dus niet. Nee, maar zo opgevoerd. Maar als in de Bijbel staat in Richteren 9 vers 13... wijn is wat het hart van God en mens, van God en mensen vrolijk maakt. Toen kon ik dat niet begrijpen. Ik kon niet begrijpen dat wijn nog vrolijk kon maken. Want daar zat voor mij een hele nare klank aan. Een verkeerde richting aan. Dronkenschap en zo. Onbekwaamheid. Wijn maakt het hart van God en mensen vrolijk, zegt de Bijbel. Nu had de Heere God zo graag zijn volk Israël uit Egypte geplukt, in het land gezet, op een hele vruchtbare plek gezet, niet op een akker van een pottenbakker, dus waar de klei al afgegraven was en waar geen tarwe of gerst of wat ook zou kunnen groeien, maar op een hele vruchtbare plek. En daar zou die wijnstok vruchten geven. En ik heb er alles aan gedaan. Mest, reiniging. Ik heb op tijd gesnoeid. Ik heb op tijd regen gegeven. Ik heb een muur gebouwd. Perskuiptoren, wachters. Ik heb alles gedaan. En dit zou mijn vrucht... Wijn zal het hart van God en mensen vrolijk maken. God wilde genieten van zijn volk. Want dat is de achtergrond. Hij wilde daar zijn vreugde vinden. En dat liep anders uit. Dat liep op niks uit. Er was geen vreugde voor hem. En alles wat hij eraan gedaan heeft, al zijn zorg, is in de wind geslagen en er is niks uitgekomen. Nu zit ik eigenlijk al precies bij dat wonder in Johannes 2. Misschien heb je daar al 15 preken over gehoord, dat zou best kunnen. Want er is al heel vaak over de bruiloft in Cana gesproken. Vaak ook op een huwelijksdienst of in een huwelijksdag of net andersom. En dan komt dat altijd weer naar voren. Nou, misschien bent u daar wel geweest in Cana. Ik ben daar vele keren geweest. En iedereen zegt dat daar die zes stenen watervaten staan. Maar die staan daar in echt wel op 3 locaties. Dat klopt ook al niet. We hebben nu al 3 kerken die dit allemaal zeggen en die hetzelfde claimen. Dat kan niet. Maar hoe dan ook, de boodschap is een hele andere. Ik heb gisteren, dacht ik, gezocht naar een tekst en die heb ik ook wel gevonden in Hosea 6. Daar wil ik toch even mee in elk geval voorlezen. Ik dacht dat er een lint... Ja, ik heb er een lint in gegooid. Ik heb in de Bijbel van die leeslinten en die kun je er dan inleggen. Hosea 6... Als u kunt, probeert u het een keer op te zoeken. Dan snapt u misschien Johannes 2 wat beter. Denk ik. Dat zou wel eens kunnen. Hosea 6. Vers 1, vanaf het begin. Hosea 6 vers 1. Kom, laten wij terugkeren naar de Heere. Want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. En nu komt de tekst, ik bedoel. Na 2 dagen zal hij ons levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen opstaan, dan zullen we voor zijn aangezicht leven, dan zullen we kennen, we zullen ernaar jagen, de Heere te kennen, zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, hij komt naar ons toe als de regen, als late regen die het land nat maakt. Wat lazen we hier? 2 dagen blijft het in dorheid hangen, maar dan komt er een moment van een 3e dag. Hoe begint Johannes 2 ook weer? Ik ben niet de schoolmeester, dat ben ik nooit geweest, wil ik ook niet zijn. Maar Johannes 2 zegt, op de 3e dag was er een bruiloft in Cana. Nou, u gaat dan even zoeken, misschien wel googlen, misschien gaat u wel allerlei boeken pluizen. En u hoorde een zeggen, ja, dat was de eerste, dat was de tweede. U komt er nooit van zijn levensdagen uit. De enige echte optie is de volgende. Probeer me even te volgen. Ik weet wel dat het misschien door de veelheid van informatie even wat vager kan worden. Ik was in Israël, dat was een bruiloft. En dat was op een dinsdag. En toen zei ik tegen de man die daar aanspreekbaar was, waarom doen jullie dat op een dinsdag? Want bij ons doen ze dat op een vrijdag in Nederland. Dan kunnen ze dus een flink stuk in de kraag naaien. Sorry dat ik het woord gebruik, maar drinken. En dan hebben ze zaterdag om wat uit te slapen. Maar waarom doen jullie dat op dinsdag? Nou, dit zal ik je vertellen. Hij ging zitten op een steen en ik ook. En hij legde me uit dat er 7 dagen zijn, 6 scheppingsdagen in Genesis 1. En bij elke dag staat en de Heer zag dat het goed was. Behalve bij de 3e dag, daar staat 2 keer dat de Heer het zag dat het goed was. Er zou nieuw groen ontstaan en er zou zegen zijn. En beide elementen worden gezien als zeer goed. Daarom trouwt men bij de religieuze Joden op dinsdag. Want 2 keer zegt de Heer dat het goed is en dat het gezegend is. Op van die ene dag. En nu de 3e dag in Johannes 2. Dat is gewoon dinsdag. En waarom op dinsdag? Nou, omdat dat de normale gang van zaken is dat in Israël getrouwd wordt. Omdat de Heere dat zo gezegd heeft. Maar dat heeft een betekenis. 2 dagen, volgens Hosea 6, zou het niet goed gaan. Maar op de 3e dag, dan komt hij. Hier in Johannes 2 komt de Heer Jezus op de 3e dag nieuw leven brengen. En hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn discipelen geloofden in hem. Anders geformuleerd, de vreugde in Israël was verstomd, maar de vreugde die God zocht in Israël was al veel eerder verstomd. Hij wilde daar zijn vreugde vinden. Hij wilde daar genieten. Wijn maakt het hart van God en mensen van God vrolijk. Ook van mensen, maar ook van God. Maar er was geen wijn meer. En die hele schets van, dan hebben ze al een hele rij feestdagen achter de rug. En nu is de wijn op, de vreugde verstomd, is over. Nou, het lijkt wel vandaag, want als er geen drank is, dan is er ook geen feest. Maar goed, laat dat maar los, want dat zijn allemaal uitwassen die er eigenlijk niet toe doen. Maar de vreugde was weg. Maria ziet dat. Ze hebben geen wijn meer. De vreugde stopt. Het blijde gebeuren is over. En de Heer Jezus die zegt, ik wacht er even tot het mijn tijd precies is. 6 stenen watervaten stonden daar volgens het rituele reinigen... Elke keer wassen, handen, weet je, maar die waren leeg, er zat niks in. Je kunt voor de vorm, ik weet niet wat voor rituele dingen doen en dat moet en zus moet. En je kunt zelfs voor de vorm bijbelteksten lezen, je kunt voor de vorm gaan knielen, je kunt voor de vorm met de handen omhoog staan, je kunt klappen, je kunt van alles doen. 6 stenen watervaten, voor elke dag is er wel wat. Maar als er geen inhoud in is, is het waterloos. Die moesten gevuld worden, want de landman reinigt de vrucht. Zei Johannes 15, de wijngaardenier. Zorg ervoor dat er gesnoeid wordt, dat er gereinigd wordt. Die reinigende kracht wordt daarin uitgedrukt. En ik hoop dat u het begrijpt, dat in Cana toen 6 volle vaten stonden met een flinke inhoud water. En dat water werd wijn door de Heer Jezus, door het wonder. Dat is een wonder, want hij is degene die nieuw leven brengt, die opnieuw begint, die dorre planten voorbij gaat en opnieuw begint door te zeggen, en nu ben ik de wijde wijnstok, en nu moet je bij mij zijn. Je moet bij mij komen, wil je echte vreugde vinden. Maar ook God zelf vindt alleen maar echte vreugde in wat ik doe. En als je in mij blijft, dan draag je veel vrucht. En zonder mij kun je niet eens vrucht dragen, kun je niks doen. Dat is niet alleen evangeliseren, mensen tot geloof brengen of vertellen van of praktische dingen uitwerken, ook valt er ook onder, zeker. Maar in de allereerste plaats is het God zelf die zijn vreugde zorgt. Zoals de Heere bij de feesten in Israël zei, het zijn mijn feesten, ik wil daar genieten. Niet dat jullie, dat staat niet eens voorop. Nu de mensen vandaag zeggen, ja, maar ik krijg daar geen zegen. Moet dat dan? Hij moet een zegen krijgen. En als dat niet voorop staat, dan gaan we toch een verkeerde keus maken. Dat is hier precies tot uiting gekomen. Zou je het willen overwegen dat de Heer Jezus zo zichzelf neerzet en zegt, en dit is het, dit is de nieuwe route. Dus niet meer Israël, want dat is valikant fout gegaan. En eigenlijk is het wonder van Kana een hele duidelijke illustratie dat het fout gegaan is. Er is geen wijn meer, het is over. En zelfs de reinigingsvaten zijn leeg, daar zit ook al niks in. Dus het is allemaal leeg geworden, inhoudsloos geworden. En dan zegt hij, Jezus, die route ga ik. Ik heb in pastorale zin dat ook wel eens gebruikt, maar een beetje anders. U weet misschien dat uw tranen in een fles bewaard worden. Dan moet je je voorstellen dat je in de hemel een keer komt kijken en dat daar een flessenrek is, een gigantisch flessenrek. En ik begin aan die kant, daar staat Johan op, daar staat Henny op, daar staat Geert op. En daar staan ze allemaal, al die namen. En die flessen zitten vol met water. Dat zijn jouw tranen. En vanaf het moment dat de Heer Jezus zijn heerlijkheid openbaart, wordt die fles met tranen wijn. Blijdschap. Vreugde. Dat is echt de lijn die in de schrift ligt. Dat betekent dat zelfs de moeite en de spanningen, die hele moeilijke periodes, omgebogen worden tot iets voortreffelijks, iets bijzonders, waar God zich buitengewoon in kan verblijden. Ik hoop dat u dat doet. En die tranen en die fles, dat vindt u in Psalm 56, als u dat wilt opzoeken, Psalm 56. Want daar vindt u dat onze tranen in zijn fles gedaan worden. Maar nu terug naar Johannes 15. De Heer Jezus zegt, en nu ben ik die ware wijnstok. En dat is voor mij het symbool van vreugde. Van vrucht dragen, ja. Maar die vrucht is in dit geval de wijndruif. En dat verheugt God. Dat verheugt ook mensen. Maar ook God. En Hij, onze Heer Jezus, is de vreugde voor God de Vader. Daar geniet God de Vader van. En als u in Hem blijft, dan geniet Hij ook van u. En als u niet in Hem blijft, elke rank in mij. Maar als je niet meer in mij bent, dan verdor je. Dan blijft er alleen maar over. Je bent het nog wel, maar alles wat je produceert, dat kun je net zo goed in het vuur gooien, want er blijft niets over. Daar staat niet dat je naar de hel gaat, dat staat er helemaal niet. Gelovigen kunnen zodanig functioneren dat al hun werken verbranden. Dat zegt de Bijbel door Paulus op een andere manier, dat je behouden bent als door vuur heen. Nou, dat betekent dat alles wat je doet, wat je gedaan hebt, al je activiteiten kunnen wel wegbranden. Dan kun je zelf nog behouden zijn, omdat je leven uit God hebt. Leven uit God is door geboorte. Maar de vrucht die je mag dragen heeft te maken met iets voor Hem produceren. Vreugde, dat God vreugde vindt in je hart en in je denken. Dat is de clue. En ik denk dat we daar heel matig aan toekomen, heel voorzichtig. Bijna altijd, wij willen er wel een beetje vreugde hebben. En wij willen nog mooi. Ja, het moet een beetje gezellig zijn. Ik snap het wel, ik ook. Ik ben een gezelligheidsdier. Maar ten diepste gaat het om de vreugde van de Heer Jezus zelf, waar God zich in verblijden kan. Hij in wie God zelf kan rusten, ja, dat is het rustpunt ook voor mij. Maar als God zijn vreugde vindt in ons, Ja, dan geniet je zelf mee. Want dat betekent dat je zo dichtbij bent dat je bijna proeft wat die vreugde is. De Heer Jezus, Hij is onze vreugde. Hij is de ware wijnstok. En de Vader is de wijngaardenier en die zoekt. Nu begrijpt u ook waarom de Heer Jezus zegt in Johannes 4... de Vader zoekt aanbidders. Hij zoekt geen evangelisten. Hij zoekt geen bijbeluitleggers. Hij zoekt aanbidders. En wat is aanbidding? Dat is iets brengen. Vrucht van wat u deed in mij. Vrucht van wat God in ons doet. Als we in de wijnstok zijn, in hem zijn... nou, dan kan het niet missen. Natuurlijk moet er wel eens iets weggeknipt. Dat klopt, hè. Dat voelen we ook. Maar dat is die vreugde. Dat is die mateloze, niet te meten mateloze vreugde die God wil bewerken in ons. En dat is een soort denken waar we lang niet altijd zitten. We zitten meestal bij onszelf en we komen zo weinig toe aan. En wat zou hij dan genieten? En als jij een samenkomst meemaakt en zegt, nou, het was weer niks vanmorgen of zo. Hè? Ik hoor het wel. Ook wel eens. Oh ja. In AA ga je dan al iets zeggen. Nou, de vraag is dus niet wat jij ervan vond, maar wat hij ervan vond. Maar dat is natuurlijk moeilijk. Want als het weer gewauwel is waar geen kop of geen staart aan zat, dan moet je misschien ook wel zeggen, nou, ik weet ook niet of de Heer er wel van genoten heeft. Maar hij heeft meer verstand dan wij, dus hij kon het misschien wel beter volgen. Maar ik wil wel heel voorzichtig zijn. Maar het mag om hem gaan. Maar het moet ook om hem gaan. En het accent is echt de Heer Jezus. Zijn werk. Ik ben de ware wijnstok. Zoals God dat hele volk uit Egypte plantte om daar in het land te staan, zodat God kon genieten. Zo zijn wij vandaag hier op aarde nog om God te laten genieten. De Vader zoekt aanbidders. Hij zoekt mensen die hem iets bijzonders vertellen. Dat is de vrucht van wat hij deed in mij. Dat is aanbidding. En dat is niet eens, dank u wel voor de behoudenis. Dank u wel dat mijn schuld weg is. Natuurlijk, als de schuld niet weg was, dan stond je daar niet eens. Dan had je helemaal geen benen om op te staan. Als je niet tot geloof gekomen bent, heb je niks. Dan ben je hooguit geïnteresseerd. Maar je hebt niks. Maar alleen die tot geloof gekomen zijn en de Heilige Geest in zich kregen, dat doet God ook nog, van zijn kant. En daar bewerkt God iets in en iets doorheen, wat hier bedoeld is met Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok. Mijn Vader is de wijngaardenier. Hij zoekt die vruchten. En die landman die kwam vrucht halen. Nou, toen hij dat niet kreeg, toen is die hele wijngaard ondersteboven gekoord. Dat is het de gelijkenis van de Heer Jezus, een van de evangeliën. En hier vindt u het heel precies terug. Nou, dan wil ik u nog graag iets meegeven in verbinding met dit onderwerp. En dat komt uit het boek Hooglied. Ik weet niet of je het even op wilt zoeken, maar probeer het. Ergens in uw Bijbel, voor Jesaja, vindt u Hooglied. Hooglied 1, vers 6. Daar zegt de bruid, zie niet op mij neer omdat ik donker ben, want de zon heeft mij bescheiden. De zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede. Zij maakten mij tot bewaakster van de wijngaarden. Maar dan komt de zin die ik eigenlijk bedoel. Maar mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. Hooglied 5, vers 1. Hooglied 5, vers 1. Ik ben in mijn tuin gekomen, mijn zuster, mijn bruid. Ik heb mijn mirre geplukt, mijn specerij. Ik heb mijn honingraad en mijn honing gegeten. Let op, ik heb mijn wijn en mijn melk gedronken. Eet, vrienden, en word dronken, geliefden. Nou, dat is een mooie tekst voor alcoholisten. Je mag je dus bijbels gezien vol laten gieten. Dat kun je eruit. Maar het wordt een volheid van vreugde. Van alle helderheid. Maar hoofdstuk 8 zegt. Hooglied 8. Vers 11. Salomo had een wijngaard te Baal Hamon. Hij gaf deze wijngaard aan bewakers. Voor zijn vruchten bracht ieder 1000 zilverstukken. Dan komt vers 12. En dat moet u verbinden met hoofdstuk 1, vers 6. Ik las net, hè? Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. Dat lazen we daar nu. Mijn wijngaard, dat is dezelfde die dat zegt, dezelfde vrouw die aan het woord is. Mijn wijngaard, die van mij, ligt voor mijn aangezicht. De 1000 zilverstukken zijn voor Salomo en 200 voor de bewakers van zijn vrucht. Nou, nu moet je niet zeggen dat je het al snapt, want dat is een beetje moeilijk misschien. Het is niet zo makkelijk, maar probeert u het dus. Die vrouw die zegt, moest luisteren, ik wilde wel, maar mijn familieleden die waren er helemaal op tegen. Mijn broers, de zonen van mijn moeder, die zeiden, je moet hier blijven, je moet dit doen, je moet dat doen. Zal ik het wat anders zeggen? Je komt in aanraking met de Heer Jezus, misschien is het je wel overkomen. En dan kom je thuis en dan ga je thuis vertellen dat je van de Heer Jezus hebt gehoord en dat je zo aangesproken bent door het evangelie en dat je dat ook graag wilt. En dan begint het, ja, maar dan moet je eerst maar eens een andere auto kopen. Of je moet een ander pak hebben, of je moet een andere hoed dragen, of je moet andere kleren kopen, of je moet... Ik weet niet wat voor toestanden de familieleden allemaal aandragen. En dat is nog zo. Mijn eigen wijngaard. Ze hebben mij wel aangesteld voor de wijngaard. Ze hebben mij wel aan het werk gezet. Maar het ging niet over mijn persoonlijke relatie met hem. Die bleef buiten schot. Die bleef buiten werking. Totdat de bruidegom zegt, maar weet je, ik zoek een wijngaard. Ik zoek mijn wijngaard, mijn tuin. En dan wordt die vrouw uiteindelijk een tuin genoemd, een hof genoemd. En in die tuin is wijn, een wijngaard. En daar kwam hij. En daar plukte hij zijn vruchten. Aan het eind zegt ze, Salomo had al een wijngaard, daar gaat het niet even niet om. Maar die heeft hij verhuurd. En daar betalen ze zoveel huurpenningen voor per jaar. 1000 zilverstukken. Nou, dat laat ik maar zo. Maar mijn wijngaard ligt voor mij, Salomo, en u mag het zo hebben. Zelfs dat beeld van een vrouw die zegt, het ligt hier voor u. En u mag het hebben. U hoeft er geen huurpenningen voor te betalen, want u hebt het zelf gedaan. Dit hele beeld in het Hogeliedboek is zo schitterend getekend, dat je daar bijna, ja, van trilt en jaloers wordt om het helemaal te begrijpen. Om het helemaal in je op te nemen en het te verwerken in je hart. Maar ook zij zegt dat ze een wijngaard is. Hij heeft dat geplant. Ik zal het nu omdraaien. De Heer Jezus heeft in jou en in mij, gelovigen, daar ga ik van uit dat we allemaal de Heer Jezus kennen, in ons een bijzonder werk gedaan. Zodat in ons iets ontstaat wat vrucht draagt. We noemen het wel eens vrucht voor de eeuwigheid. Oh ja, vrucht voor hem. En hij wil nu in jou en in mijn leven vrucht voortbrengen. En soms moet er dan iets weggeknipt. Ik heb er geen verstand van maar hoeveel zorgen besteed wordt aan die wijndranken. Nou, daar sta je van te trillen soms. Zoveel, dat takje moet weg en dat moet weg en dat moet een beetje... Maar goed, het is bedoeld om de vrucht optimaal te laten groeien. De Heere doet dat in mijn leven. Er zijn momenten geweest dat ik dacht, wat bedoelt u nu? Waarom moet dat nu stoppen? Waarom moet ik daarmee ophouden? Of waarom mag dat niet? Of waarom kan ik die kant niet op? Dat de Heere bezig is om jou te snoeien. Maar het gaat erom dat hij, dat wat hij zelf geplant heeft, want het nieuwe leven is niet van mezelf, dat is niet zomaar goed, maar dat heeft hij door de Heilige Geest in mij geplant. En hij wil daar iets bijzonders uit laten voortkomen, wat hij zijn vreugde in vindt. En als dan een wijngaard niet langs gaat en snoeit en reinigt en misschien mest geeft en misschien zorg besteedt of andere dingen doet, dan is het alleen maar omdat er meer vrucht is. Maar in Johannes 15, zonder mij kun jij helemaal, het woord helemaal heb ik niet in de vertaling gelezen, maar een andere vertaling heeft dat wel. Een andere vertaling heeft, zonder mij kunt u helemaal niets doen. Niet een klein beetje, u kunt helemaal niks. Hij doet het in jou. En dat is de ware wijnstok. Dat is de Heer Jezus. Die zoekt. En als hij in Cana komt, is het compleet veranderd. En als hij in jouw dorre toestand komt, verandert het compleet. Dan wordt het echt anders. Dan wordt het echt iets helemaal nieuw. Dan gaat er iets bruisen. Dan komen vruchten uit tevoorschijn. Nou, en dan kan ik me echt voorstellen dat wijn het hart van God en mensen vrolijk maakt. Een glas wijn drinken is op zich niet fout. De Heer Jezus zelf bij het avondmaal ingesteld. Wijn, doe dit tot mijn gedachtenis. Denk aan mij. Dus niet drink voor jezelf, maar denk aan mij. De Heer Jezus is heel precies in die woorden. En hij zegt zelfs, totdat we die nieuw drinken in het koninkrijk. Dus met andere woorden, daar komt nog een vervolg op ook. Maar vooralsnog is het zo. Dus God plant in ons iets en wil het laten groeien. En wil dit iets laten uitkomen alsof jij een rank aan de wijnstok. Want hij is die ene hele, hele sterke grote wijnstok. En wij zijn ranken. En wij zijn allemaal stukjes, allemaal van die kleine stukjes. En aan die stukjes hangen die trossen. Schitterend. En hij plukt ze tot zijn eer en glorie. En ik ben ervan overtuigd dat hij ook anderen wil laten delen van diezelfde vruchten. Dat is je omgeving, dat is je eigen gezin, dat is je eigen familie. Dat zijn de broeders en zusters met wie je bij elkaar. Hij wil je laten delen van diezelfde vruchten. Maar dit is, ik ben de ware wijnstok, lieve broer en zus. Hij is de bron van zegen in jou. En die zegen, die bloeit, en dat wordt vergeleken met een wijnstok. Nou, pak hem nog een keer. Psalm 80 nog een keer. Jesaja 5, hier, in Johannes 2, bij de dorheid van Cana. Feest is over, is niks meer, hij moet een wonder doen. Misschien moet het vanavond bij jou. Zou je durven zeggen, Heer, ik ben een beetje dor, ik sta een beetje droog. Er komt eigenlijk niks uit. Is het zover dat je moet zeggen, Heer Jezus, ze hebben geen wijn meer. Er is geen vreugde meer, de blijdschap is weg. Op de automatische piloot gaat het nog een hele tijd door misschien. Kan, hè? Gewoon, uit gewoonte. Je kunt uit gewoonte naar de synagoge gaan. Nou, wij kunnen dat ook. Je kunt doorgaan in een soort tredmolen. Het gaat maar door. Maar de fut is eruit. Ze hebben geen wijn meer. Zou je het aan hem durven zeggen, heren? Er is geen wijn meer. Eigenlijk geniet u niet meer van mij. En zou hij dat willen veranderen vanavond? Ja, wat doet hij dan? Zeg, kom maar bij mij. In mij. En zonder mij kun je niks doen. Maar in mij ben je vruchtbaar. En daar genieten ze van. De Vader en de Zoon. Maar jijzelf ook. En de omgeving ook. Dit wordt feest. Dit wordt hart en mensen vrolijk maken. God en mensen vrolijk maken. Een schitterende gelijkenis. De Heere zegene u en mij. Amen. Vader, zo wil ik danken voor dit prachtige beeld uit het Nieuwe, en maar ook uit het Oude Testament, waar dit eigenlijk heel scherp getekend is. En u wilt u dat de Heer Jezus zichtbaar wordt. Dat onze wijngaard, dat wat wij aan vrucht hebben, aan blijdschap zouden kunnen produceren, kunnen geven, dat het er ook is. En wij willen van onze kant ook zeggen, Heer, hier ben ik. Neem mij en gebruik mij tot uw eer. Laat mijn wijngaard uw vreugde zijn. Vader, dat wil ik voor u zeggen en ook voor de Heer Jezus zeggen. We prijzen u. Amen.